Hallo daar en welkom bij Graspraak.
Hey.
Ik ben Jens.
En ik ben Iggy.
En we zijn hier alweer terug met de tweede aflevering van 2022.
Yes, welkom terug.
Goed, Nikki, zie je het nog altijd zitten?
Ja, absoluut. Ik hoop jij ook.
Ja, zeker. Maar we zitten hier eigenlijk nog altijd letterlijk in hetzelfde uur als toen we de Jersey Devil aflevering hebben opgenomen.
Ja, we zijn inderdaad nog altijd even in treurnis aan het nadenken voor zij die gesneuveld zijn in de Great Chupacabra Jersey Devil battle.
Ja, dus de Chupacabra, de Jersey Devil en 80 Japanse soldaten. Rust in vrede. Maar goed, we moeten verder, Nikki. Het kan niet anders. En vandaag heb ik toch wel een speciale voor u voorzien.
Mm.
Maar voordat we dat doen, hebben we eerst nog een paar mensen om te bedanken. En dat zijn namelijk weer de patrons die ons opnieuw steunen deze week. En de mensen die ons deze week steunen, dat zijn Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Josie, ook Niens, Glenn van der Stukken, Michael Onklinks, Zoustache, Koen en Suzanne van Dalen. En ik zou zeggen, Nikki, dat zijn mensen die nooit zo in een awkward situatie terechtkomen waar ze net een podcast willen beginnen opnemen, maar toch nog besluiten om een stuk droge worst in hun mond te steken. Waardoor dat hun co-host eigenlijk constant awkward naar hen zit te staren totdat ze hun eten hebben opgegeten en doorgeslikt, omdat er anders voortdurend zo een smack in de micro zou zitten, wat dan niet aangenaam is om dat te luisteren. Dat is de situatie waar dan die mensen nooit in gaan terechtkomen en it shows.
Ik denk dat er zelfs nog een stukje tussen mijn beugel zit.
Maar goed, dus bedankt aan onze 10 volgers op Patreon. En ook bedankt aan de mensen die in de Graspraak community zitten, de leukste paranormale community van het land te vinden op Facebook. Sluit je daar ook zeker bij aan als je nog geen lid bent, want er wordt elke dag wel in gepost en we zijn er zelf ook heel actief in.
Ja, klopt inderdaad. Hij blijft maar groeien en ik moet zeggen, het is heel leuk om gewoon in die groep gewoon random memes dat tegenkomt van cryptids en spooky shit te plaatsen. Dus laat u maar gaan.
Los van memes kan je daar ook zelfs nog paranormale artikels vinden, nieuwtjes, video's over cases die wij al hebben ondernomen, die misschien iemand anders ook gecoverd heeft. Als je gefascineerd bent door de onderwerpen die we hier bespreken, sluit je er dus zeker bij aan, want het is enorm interessant wat daar allemaal passeert. Goed, Nikki. Zoals ik al zei, ik had een speciale voor u vandaag.
Ja.
Weet je nog, toen we de Dear David-aflevering deden, dat zo de eerste keer was dat we een aflevering deden met een verhaal dat eigenlijk van het internet geplukt was?
Ja, inderdaad.
Allee, van het internet.
Zonder geplukt de vertical plane erbij te nemen.
Dat kwam van een boek.
Ja, maar ja, technisch gezien komen al onze nodig.
Ja, oké, maar dat kunnen van alle onze verhalen zijn. We gaan niet gewoon gaan rondluisteren op straat wat dat mensen weten over de Jersey
Devil. Nee,
maar
ja, de vertical plane kwam toch ook uit een computer?
Ja,
technisch gezien.
Maar dat was in de pre-internet days. Ja. Maar we zijn aan het aftakken. Op 19 december 2015 plaatste Reddit-gebruiker Romaniac met een 0 in plaats van een O en een 1 in plaats van een I een post in r/askreddit met de vraag: wat is het meest griezelige dat jou ooit overkomen is? Nu, de reacties die stonden vol met verhalen over creepy hitchhikers, nachtelijke bezoeken aan begraafplaatsen, inbrekers, nauwe ontsnappingen aan de dood. Eigenlijk een beetje alles dat mensen als enigszins creepy zouden kunnen beschouwen. Maar er was één reactie die al snel heel veel respons kreeg. En de naam van de gebruiker op zich zal al meteen zeggen dat dit iemand volledig betrouwenswaardig is in zijn creepy getuigenis. De gebruiker die erop reageerde heette BingBong1234. En die deed zijn verhaal. Hij zegt: ik heb een verhaal over de Whistler, die ik al een hele tijd wil delen met Reddit. Het is een verhaal met veel details, maar het is onverklaarbaar, het is griezelig en ik zweer, het is 100% waar. Ik heb zelfs videobewijs. Nu, BingBong vertelde ons dat toen hij 8 jaar was, hij ging wandelen met zijn hond en met zijn moeder. Ze wandelden door de buurt waar ze woonden en op zich was het een avond als een ander. Volgens BingBong was het ongeveer 11 uur 's avonds, wat dat vrij laat lijkt voor een kind van 8 jaar, maar ik ga niet zeggen aan zijn moeder hoe dat ze hem moet opvoeden. En ja, ze woonden naast een bossig en moerassig gebied aan de rand van hun buurt in Lansing, Michigan. Nu, Lansing is een stad in Michigan. Het is inderdaad heel moerassig. Ik heb zo wat Google Street View dingen opgezocht en zo, maar het is een grote Amerikaanse stad waarvan dat ik heel moeilijk kan bepalen waar dat BingBong nu exact gewoond heeft.
Ja.
Maar goed. Dus 11 uur 's avonds, Lansing, Michigan, BingBong. Die avond zou het volgens BingBong heel stil en een beetje winderig geweest zijn. Maar die stilte wordt doorbroken wanneer ze iemand horen fluiten en dat gefluit dat lijkt vanuit het moeras te komen. Het klonk een beetje als een vogel, maar elke fluittoon was verschillend genoeg, met genoeg variatie erin en verschillende tonen, waardoor dat het wel menselijk moest zijn, eigenlijk. Nu, die tonen die gingen van hoog naar laag en Bing Bong zegt dat hij moeite heeft om ze te omschrijven. Zijn moeder zag er meteen heel bezorgd uit, zegt hij. Ze greep zijn hand en ze zei, kom, we moeten nu weg, we moeten nu naar binnen. Bing Bong getuigt, ik snapte niet waarom, omdat ik nog zo jong was, maar mijn moeder zo angstig zien worden maakt mij ook angstig. Na een tijd vergat ik echter dat het ooit gebeurd was. Het verhaal gaat verder. 2 jaar later was diezelfde Bing Bong opnieuw, s'avonds laat, zijn hond aan het uitlaten. Opnieuw, 1 keer in de 2 jaar lijkt mij weinig, maar ik ga hem ook niet zeggen wat hij met zijn hond moet doen. Wanneer dat ze terug aan zijn huis komen, hoort hij plots weer een fluittoon. Diezelfde fluittoon. Deze keer kwam het geluid van achter een struik die naast zijn voordeur stond. Een struik die groot genoeg was om een volwassen man achter te verbergen. Opnieuw hetzelfde fluit, van hoog naar laag. Al was hij op dat punt vergeten dat het ooit gebeurd was, die toon horen bracht de herinneringen terug. Het waren dezelfde tonen, het was op exact dezelfde manier. Hij zegt, het horen bracht een koude rilling over mijn ruggengraat en dat bracht de herinneringen aan mijn doodsbange moeder ook terug. Zo snel als hij kon, liep hij terug naar binnen. Nu, jarenlang gebeurde er weer niets. Bing Bong zou het verhaal nog een paar keer aan enkele mensen verteld hebben, maar na een tijd was de herinnering ergens diep in zijn brein begraven als nutteloze informatie uit zijn kindertijd. Tot in de zomer van 2014. Hij was toen 24 jaar en hij begon net een nieuwe relatie met zijn nieuwe vriendin Sarah. En ze verhuisden naar South Dakota voor de job van een van die twee. Nu, het was toen Independence Day. Ik denk dat dat de 4th of July is, zeker.
Ja.
En ze deden een trip naar Pierre, South Dakota, omdat daar een legendarisch groot vuurwerk altijd plaatsvindt. Het is een heel spektakel en ze vonden een gratis parkeerplaats achteraan een ziekenhuis en ze konden daar hun tent ook opzetten. En dat grensde aan een meer. En over dat meer kon je net uitkijken op zo'n mooie brug waar dat vuurwerk dan achter verschijnt en zo. Het was een heel mooi idyllisch zicht, eigenlijk. Nu, ze zitten aan de rand van dat water en er zitten dan nog een paar mensen rondom hen. En ja, toen dat donker werd, begon het vuurwerk. Ze zaten er vrij ver van, dus het vuurwerk verlichtte de kampeerplek niet echt, zegt Bing Bong, maar we konden het wel heel duidelijk zien. Ze zaten dus helemaal aan de rand van de rivier om optimaal van het vuurwerk te kunnen genieten. En ze zagen ook dat er grote donderwolken aan het verschijnen waren, dat er een storm aan het naderen was. De lucht voelde elektrisch aan en de wind die nam toe. Er waren ook wat politiebootjes rond die andere boten uit de rivier moesten sleuren. En de meeste, een keer dat vuurwerk dat recht voor hen gebeurde gedaan was, begonnen de meeste mensen weg te wandelen langs de rivier om het vuurwerk op andere plaatsen te kunnen zien. Behalve Bing Bong en Sarah. Die bleven aan de rand zitten en die waren daar naar eigen zeggen grote pinten aan het drinken omdat ze daar heel gezellig hadden samen. Plots horen ze ook het geluid van een roeispaan die door het water gaat. Ze zien een figuur die in een kano zit, zo ongeveer 20 meter van waar zij zaten. Nu, het bier was net op en Sarah die ging naar de auto om nog wat bier te gaan halen. Bing Bong zat alleen en zat naar de figuur te kijken. Plots begon die figuur te fluiten. Heel Bing Bong's lijf verstijfde, kippenvel overal. Het was exact hetzelfde geluid dat hij 2 maal gehoord had in zijn kindertijd, intussen al meer dan 10 jaar geleden. Hij keek naar de figuur, maar het was te donker. Al dat hij kon zien was een donkere figuur met een hoed. En hij zag hem varen met zijn kano totdat hij vlak voor Bing Bong was en plots stopte. Hij draaide de kano zodat hij met de neus naar Bing Bong gericht was. En hij begon in zijn richting te fluiten. De Bing Bong werd doodsbang. Hij stond recht en riep, wie ben jij? De figuur zei niets terug. Hij floot gewoon nog enkele keren, telkens weer diezelfde toon. Na dat enkele keren te doen, draait hij de kano 180 graden en vaart hij weg. Nu, Bing Bong zegt, ik had een camera bij mij, want ik wou het vuurwerk filmen. Ik nam die camera en ik kon nog enkele beelden nemen van de figuur die wegvaart, nog steeds aan het fluiten. Sarah kwam intussen terug en begreep niet waarom dat Bing Bong plots zo over zijn toeren was. Hij legde het verhaal uit en dat bracht haar ook over haar toeren, want natuurlijk had hij daar al een keer over verteld. En nu gebeurt dat net opnieuw, net op het ene moment dat zij er niet bij was. Hij was ervan overtuigd dat hij zou vermoord worden die avond. Was het mogelijk dat die persoon diezelfde figuur hem al 14 jaar aan het volgen is? Of was het toeval? Waarom was het geluid identiek? Bing Bong die zat met enorm veel vragen en tot op vandaag heeft hij schrik in het donker buiten. Nu, daar eindigt Bing Bong zijn getuigenis. Ik heb nog meer, maar ik zal eerst de video een keer laten zien dat Bing Bong gemaakt heeft.
Oké, ik ben echt heel erg benieuwd op dit punt.
Whistling. See you. Stab it.
Okay. Als dat geen duidelijk bewijs was, Nicky.
Ik ben enorm teleurgesteld. Ik dacht dat ik hier al in mijn broek ging zitten doen van dat filmpje te bekijken, maar het enige dat ik zag is gewoon water.
Ja, zie water. Als je heel goed kijkt, zie je inderdaad iemand op een bootje zitten die wegvaart van hen.
Ja, sorry, maar die zit ondertussen al 20 meter ver. Allee, ja.
En ja, volgens mij is het ook gewoon een man die in een bootje zat te fluiten. Allee, ja, we moeten er rekening mee houden. Het is een verhaal dat van het internet geplukt is. Het is een creepypasta geworden op dit punt. Ja, ik sta mij er ook vragen bij hoe waarheidsgetrouw dit allemaal is.
Chance zeker, ja. Het is onze job. Allee.
Bijna.
Totaal niet.
Goed, bedenkingen tot nu toe, Nicky. Met het verhaal dat Bing Bong verteld heeft, want dit is zoals zijn volledige verhaal.
Ja, ben ik altijd wel te vinden voor een goede creepypasta. Ik zit gewoon in met Sarah, want ze moet al leven met iemand dat Bing Bong heet en dan dat waarschijnlijk al heel zijn leven daarover aan het vertellen is. En dan in een ene moment, als ze een keer er niet bij is, dan is hij er weer toevallig, hè. Ja, meneertje fluiter. Ja.
Ik ben hem zo te gebruiken als excuus, zo. Ja, ik kan hier naar huis komen met de Whistler. Hij staat hier aan mijn werk. Ja, ik ben genoodzaakt om met mijn maten op café te gaan vanavond. De Whistler zegt dat hij frietjes van het frietkot wil vanavond.
Op in er een trouwboek. Mr. en Mrs. Bong staan zo voor tegen klaar om in de ja-woord te geven. Is er iemand die een bezwaar heeft?
Nu, oké, wij zijn misschien sceptisch, maar de comments op deze post die gingen wel wild. Er kwamen meteen ook veel theorieën aan bod. Velen vroegen hem ook om aan zijn moeder te vragen waarom zij zo bang reageerde destijds. Hij heeft ook gereageerd dat hij dat gevraagd heeft aan zijn moeder, maar die herinnerde daar totaal niet dat dat gebeurd is. Maar iemand in de comments zei wel dat dit verhaal zeer goed lijkt op een legende uit Venezuela, genaamd El Silbón, of de fluiter. Is het iets dat jou iets zegt?
Nee,
de cryptid El Silbón?
Nee, het is niet omdat ik ene keer één Latijns-Amerikaanse cryptid behandeld heb dat ik er alles van weet.
Je bent ook Spaans beginnen leren op Duolingo. Don't cut yourself short.
Mensen moeten dat niet weten, nu aan ze verwachtingen van mij.
De legende gaat over een jonge man die zijn vader vermoordde als wraak omdat... Er zijn verschillende legendes. De ene zegt dat hij zijn vader vermoord heeft omdat hij rotverwend was en als zijn vader gezegd heeft ik wil hert eten vanavond en zijn vader is op jacht gaan en had geen hert mee en daarom heeft hij hem vermoord. De andere legende zegt dat hij zijn vader vermoord heeft omdat zijn vader zijn vrouw gedood heeft en haar een hoer noemde. Ik weet niet welk van die twee dat erger is, maar na die gebeurtenis zou de grootvader van de jongen hem als straf vastbinden aan een paal midden in een veld en hem zweepslagen geven tot zijn rug letterlijk kapot is. En daarna zijn wondes nog een keer extra invrijven met chilipepers. Of met alcohol, dat varieert ook. En zijn grootvader zou hem daarna losmaken, samen met twee wilde en hongerige honden. Maar voor hij dat deed, zou hij hem vervloekt hebben om voor de rest van de eeuwigheid de beenderen van zijn vader te moeten dragen. Opnieuw verschillende legendes. De een zegt dat zijn moeder die vloek heeft uitgesproken, de ander zegt de grootvader. Hij heeft een herkenbare fluittoon die van hoog naar laag gaat. Als de tonen dicht klinken, dan is er geen gevaar, want dan is het eigenlijk veraf. Het is pas als de toon van ver klinkt, dan staat eigenlijk praktisch zijn oor te ademen. En dan zijn gevaar.
Oké, dat zou het in de video het al wel verklaren.
De fluittoon zou de dood aankondigen van degene die het hoort. Hij kan ook overal zijn. Het enige wat hem afschrikt, zijn eigenlijk een paar dingen. En belangrijk, take note. Als je ooit een fluittoon hoort die van veraf klinkt, zijn er een paar dingen die je kan doen om jezelf te verdedigen. Ten eerste kan je hem herinneren aan de daden dat hij gedaan heeft. Ten tweede kan je zweepslagen gebruiken. Oftewel kan je zelf het geluid van een zweep nadoen of je kan met een echte zweep slaan als je toevallig Indiana Jones bent. Maar er zijn er nog. Hij is ook bang van blaffende honden. Misschien kan je ook het geluid van een hond nadoen. En als laatste chilipepers.
Oh my god. Oké.
Dus Nicky, hij loopt 's avonds buiten. Je hoort een fluittoon. Het kan twee kanten uitgaan. Oftewel is het El Silbon, oftewel is het een bouwvakker. Sowieso al twee creepy. Wat doe je?
Oh my god. Well, ten eerste doe ik wat ik altijd doe, is mijn sleutels tussen mijn vingers houden, wat je weet maar nooit. Helaas.
Te laat, ze zijn meegepakt door El Silbon.
Oké, dan ga ik maken dat ik die zweepslag-app weer op mijn gsm heb staan. Als ik gewoon eens een keer met mijn gsm zo een keer sla, dat dan zo goetsch, doe uit zijn eigen.
Ja, of dat gewoon zelf in het rond goetsch, 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 begint te roepen. Of dat nu een bouwvakker of El Silbon is, ga stoppen. Kan ook beginnen blaffen.
Maar ik kan ook gewoon, om zeker te zijn, gewoon wat chilipepers rond mijn nek hangen, hè. Ja, misschien voilà. Al wat knoflook erbij, dan heb ik al direct de vampieren ook afgewimpeld.
Afgewimpeld, ja. Dat is een woord. Oké, dus hij zei het voorzien. Ik hoop dat de luisteraars het ook allemaal weten nu. Nu, de ziel van die man zou zich vooral richten op andere mannen die flirterig en dronken zijn en ja, te veel naar de vrouwen kijken eigenlijk. Velen in Los Janos zeggen dat ze hem gezien hebben. Vooral in de zomer, wanneer dat snikheet en droog is. Dan zou hij volgens de verhalen daar graag op boomstompjes zitten en stof verzamelen met zijn handen. Elk zijn hobby. Dan is hij eigenlijk ook niet gevaarlijk. Maar op vochtige, regenachtige dagen, dan had hij op zoek naar prooi, naar voeding. Hij bestraft dronkaards en vlierenfluiters. Hij drinkt de alcohol op die zij gedronken hebben door een gat dat hij in de navel maakt. Daarna scheurt hij hen uiteen en neemt hij hun botten en steekt ze in de zak met zijn vaders botten.
Mm.
Sommige legendes spreken zelfs van een man van 6 meter hoog die van boomtop naar boomtop stapt terwijl hij fluit en ratelt met de zak botten. Andere legendes spreken dan weer van een schaduwachtige man met een hoed die vooral dronken mensen zien.
Ja, sorry.
Misschien is de headman, dat kan ook nog.
De vent van 6 meter, sorry, die is u al lang op video en ik heb vastgelegd. Allee.
Ik dacht dat hij op grote mannen viel. Volgens de legende verschijnt El Silbon soms aan huizen tijdens de nacht. Daar legt hij dan de zak op de grond en telt hij de botten één voor één. Als iemand van de bewoners van het huis hem hoort terwijl hij bezig is met de botten, zal er niets gebeuren. Maar als niemand hem hoort, dan sterft er een familielid in hun slaap. In Oost-Janos, of het is met twee L'en, dat is dan Janos, met de J dat ik
Janos, Janos. Los Janos.
In Oost-Janos, wat bij Colombia hoort, heet hij El Silbador. Ze geloven dat het de ziel is van een man die van vrouwen en feestjes hield. Hij zou eenzaam gestorven zijn en zoekt nu het gezelschap van mensen die 's nachts op een paard zitten. Opnieuw, heel specifiek. Anderen zeggen dan weer dat hij zich op zwangere vrouwen richt. Nog anderen beweren dat de fluittoon aankondigt wie hij wil doden. Als hij hoog fluit, zal een vrouw sterven. Is het de lage toon, dan wordt het de man.
Ach, maar ja, jongens, zeg, hé. Zijn ik er een beetje eenduidig in uw verhaal? Het eerste dat ik goed ga doen is nu constant
overal dat er rondloopt.
Maar is er eigenlijk een eenduidig ding over hoe dat hij eruit ziet? Want allee, het is dus obviously wel een man geweest, maar...
Er is een idee van hoe hij eruit ziet. En ik heb zelfs een heel cool animatiefilmpje van HBO gevonden die hem toont. Ik zou wel zeggen, het is in het Spaans, dus ik ga de audio nu niet in de podcast steken, maar het toont wel de legende heel mooi.
Oké, vrij cool.
Ja, hè. Nu, de fluittoon die je in de video hoort, die zal ik wel in de podcast steken. Dat is wel een goede representatie van hoe dat El Silbon zijn geluid zou moeten klinken.
Oké. Die...
Maar het zal dus wel in de podcast zitten. En de video, voor wie die wil bekijken, is dus in het Spaans, maar het is wel heel mooi grafisch. Zal dus ook in de casefile op graspraak.be staan. Nu, toen was er nog een gebruiker op Reddit, Little Mim, en die reageerde met te zeggen dat ze al sinds haar kindertijd vaak een gelijkaardig gefluit hoort buiten. Ook soms als ze binnen was, zo luid dat ze naar buiten ging om te kijken wie het was, omdat ze bij momenten dacht dat er iemand aan haar raam stond te fluiten ofzo. Maar nooit zag ze iemand. De video die Bing Bong deelde was wel exact het geluid dat ze altijd hoorde, zegt ze. Ze zegt, ik heb het al op verschillende plekken, in verschillende staten en in verschillende huizen gehoord. Nu ik volwassen ben, achtervolgt het mij nog steeds. Andere mensen theoriseren dat het evengoed kan zijn dat het de fluittoon van een vogel is. Ze zeggen dat er een soort chickadee is die gelijkaardig fluit. Ik heb daar ook nog een video van gevonden. Ik zal die ook eventjes laten horen om u de vergelijking te laten maken. Maar mijn eerste bedenking erbij is wel dat is heel duidelijk een vogelgefluit. Je gaat dat niet verwarren met het fluit van een mens, volgens mij.
Nee, inderdaad.
Zelfs ik, die eigenlijk zo ver mogelijk wegblijf van vogels, die er al heel mijn leven een punt van maak, denk dat dan altijd.
Goh, maar dat moet wel verschrikkelijk zijn als je zo denkt dat dat een teken van de dood is. En je hoort dat zo voor de eerste keer als je 10 jaar bent en dan duurt dat zo nog fucking 14 jaar tegen dat je dat nog een keer hoort.
Dan heb ik nog één laatste video van iemand die beweert dat ze El Silbon hebben kunnen filmen.
Ik heb zo schrik voor een jumpscare in één keer. Oh.
En ja, vertel een keer, wat zat er in die video?
Iemand dat van op de overkant van de straat aan het filmen was in zo'n soort van bomenrij dat aan de overkant was. En het was inderdaad wel heel duidelijk een fluittoon te horen om de zoveel seconden. Dat klonk inderdaad niet alsof dat van een vogel kwam. Dat klonk inderdaad wel behoorlijk menselijk. Maar ja...
Ja, opnieuw is het donker en is er niet veel te zien, hè.
Nee, en... Allee, het zou mij raar lijken dat dat inderdaad gelijk van een mens zou komen, omdat als dat van op een afstand is, lijkt mij dan niet dat je dat nog zo neig zou horen. Tenzij dat de wind natuurlijk heel goed zit.
Ja, als de wind een beetje mee zit, kan dat, hè. En hè, mensen die luid kunnen fluiten.
Ja.
Heb je mensen die op hun vingers kunnen fluiten? Ik kan dat niet.
Maar dat klinkt anders, denk ik, dan zo'n fluit.
Maar... Wat denkt u van The Whistler en El Silbon?
Ik weet het niet.
Wat denkt u van het verhaal van Bing Bong?
Bijgeloof is iets heel bijzonders. ik weet niet. Ik denk dat weer zo typisch zo'n verhaal is dat inderdaad ook weer ingeprent zit bij veel mensen. Gelijk dat we eigenlijk nog maar net de Jersey Devil hebben gehad ook. Hey. Mm-hmm. Allee, zo één... klein ding kan genoeg zijn om ingeprent te worden en je heel je leven schrik aan te jagen, waardoor dat je inderdaad gaat denken van, oh shit, een fluittoon, mijn einde is gekomen. Allee. Ik weet gewoon niet hoe dat ik het zou kunnen debunken. Wat dat er wel die een fluit toen zou kunnen geven.
Mijn bedenking is dan, dat kan eender wie geweest zijn. De enige bewijzen dat we hebben gezien zijn ook gewoon mensen die aan het filmen waren en dat er net op dat moment iemand aan het fluiten was.
Ja.
Dat kan eender wie geweest zijn. Met Bing Bong zijn video ook. Kan perfect gewoon iemand geweest zijn die met zijn boot aan het varen was en aan het fluiten was.
Ja, tuurlijk.
Was dat niet van de sfeer van het vuurwerk en die was aan het fluiten. En hij maakt iemand kwaad met zijn fluit, dus hij doet het nog meer, want hij is een Amerikaan.
Ja, en we zijn 2014. Iedereen had op dat punt al zijn gsm constant in zijn handen. Van het moment dat hij die een boot zag dichterbij komen, had hij perfect al wat dichter kunnen filmen en wat meer in close-up werken. Hè.
Ja, en er zit ook een gat in het verhaal dat hij vertelt en wat dat we zien in de video. Ik weet niet of dat jou is opgevallen.
Hoe wilde zeggen?
Wel, in de video zien we dus dat er iemand aan het wegvaren is die aan het fluiten is.
Ja.
En horen we hem plots ook tegen een persoon zeggen, "Is that you whistling? Stop it." Maar hij is dat gewoon op een normale toon aan het zeggen. Hij is dan niet aan het roepen naar de persoon in de verte op die boot. Hij wist al wie dat er gefluit had, want in zijn verhaal zegt hij dat die persoon tot vlak voor hem was komen varen.
Ja.
Terwijl dat in de video meer lijkt alsof dat hij tegen Sarah of iemand anders die rond hem zat aan het praten was en dat hij zich afvroeg waar dat gefluit vandaan kwam. Dus dat op zich is voor mij al een grote rode vlag om te zeggen dat Bing Bong zijn verhaal wellicht niet zal kloppen.
Nee, omdat Bing Bong gewoon ook waarschijnlijk niet de persoon is dat die in de video gaat gemaakt hebben.
Wel, ja, moest die video ergens anders online staan, dan zou het wel al uitgekomen zijn intussen. Want de Whistler is wel een heel bekende Reddit-post die tot op vandaag nog altijd in artikel 6 over schijnt. En dat er hier en daar zelfs iemand een keer een podcast over durft maken. Dus dat zou wel ontdekt zijn dat er ergens anders een video met diezelfde beelden bestaan. Dat zou wel uitgevist zijn door iemand. En de legende van El Silbon, wat denk je daarvan?
Ja...
Ja, je had het eigenlijk juist al een beetje gezegd. Deze streekverhalen die blijven doorgaan.
Ja, en ook omdat er gelijk 10.000 verschillende mogelijkheden zijn in dat verhaal. Hè. De een zegt van hij gaat achter zatte mensen. De ander zegt hij gaat achter zwangere mensen. Hij kondigt uw dood aan. Je moet hem juist wel horen, je moet hem juist niet horen. Allee ja, make up your mind.
Ja, het is dat. Uiteindelijk, dat soort verhalen, hetzelfde met Jersey Devil van vorige week, dat komt ook allemaal uit een periode waar streekverhalen en griezelige verhalen rond de kampvuur, dat het voornaamste entertainment was. Hé. Mensen hadden nog geen Netflix. Hé. Wie weet, binnen hier aan 100 jaar gaan mensen zeggen van, je moet oppassen hoe we braaf zijn of Kevin Spacey gaat achter u zitten.
Oh.
Maar dus ja, dat is ook zo'n beetje mijn bedenking bij El Silbon. Ik geloof niet echt dat er een 6 meter hoge man met een zak botten aan het rondhuppelen is over heel de wereld en komt fluiten. Maar wie zal het zeggen? Wie weet horen wij een fluittoon vanavond. En hebben wij net onze chilipepers in ons HelloFresh gerechtje gedraaid. En dan zitten we daar, hè?
Ja, u kende, ga je mij dan sowieso een keer lappen in het midden van de nacht, hè, dat jij in mijn oren gaat beginnen fluisteren.
Dat is een keer iets anders dan snurken. Goed, Nicky. De Whistler, dat was een redelijk korte case. Ik denk niet dat we daar zo lang over bezig geweest zijn. Dus, om dat een beetje te compenseren, heb ik nog een korte case mee. Omdat ook een is die al een tijdje op mijn lijst stond en ik ben die beginnen onderzoeken en ja, er was gewoon te weinig over te vinden om echt een uur over vol te lullen, Enubi. En daarmee wil ik dat combineren. Ze staan wel los van elkaar, ze hebben niets met elkaar te maken.
Oké, ik ben benieuwd en Nubi heeft er duidelijk ook al zin in.
Ja, ik zal hem misschien even binnenlaten. Allee, kleine fucker. Wil je ook in de podcast zitten? Ja. Ja, het is goed, joh. Hoe? Nicky, voordat we eraan beginnen, ik heb zelf iets ontdekt dat ik al heel mijn leven verkeerd doe door deze podcast te researchen en er notities over te maken.
Oké. Okay.
Kan je me een keer zeggen hoe dat je Connecticut schrijft?
Connect ik het?
Ja, wel. Ik sloeg zo die tweede C altijd over. Ik dacht dat Connecticut was, niet Connecticut.
Oh,
en ik heb dat aan mijn 33ste ontdekt met dit te onderzoeken.
En daarom neemde mij mee naar een quiz, hè. Ik ben vrij goed in zo van die random shit.
En voilà. Maar goed, zoals dat je dus al kan horen, we gaan naar Zaffelaren. Nee, we gaan dus naar Connecticut. Ik had voor het eerst over deze zaak gehoord toen ik de research aan het doen was rond de Bridgeport Haunting van het vorige seizoen. De Halloween-aflevering dacht ik dat dat was. En daarin werd er gezegd dat de Warrens beweerden dat een klein dorpje genaamd Dudleytown het griezeligste, meest haunted plekje van heel Amerika was. En ik ben al zelf een beetje beginnen uitzoeken wat dat Dudleytown was eigenlijk, want ik wist daar nog niets over. Ik weet niet of dat jou iets zegt.
Ja, ik weet niet, die naam zegt mij gelijk iets, maar dat kan zijn omdat dat misschien iets is dat ik zelf ook een keer voor research ook een keer kort gelezen heb of zo.
Ik zou zeggen, het heeft niets met Harry Potter te maken. Behalve dat het ook een Britse oorsprong heeft eigenlijk, maar...
Oké.
Goed, dus... Het speelt zich af in Connecticut, in Dudleytown. Eigenlijk ver weg van alle beschaving. Zo midden in een bos in de buurt van Cornwall in Connecticut. Ja, het dorpje, het heet dus Dudleytown. En ja, het is een beetje vergeten door de tijd eigenlijk. Als je daar vandaag zou gaan, is Dudleytown eigenlijk gewoon ruïnes in een bos. Er is zelfs geen deftig pad meer te bewandelen naar daar. Het is gewoon ja, een paar hopen stenen en kelderen hangen die daar nog staan. Het dorpje zelf lag op een plaats die eigenlijk omringd was door bergen, heuvels, hoge bomen, waardoor dat volledig in de schaduwen gehuld was ook. En dat de mensen die daar woonden eigenlijk heel weinig daglicht hadden.
Oh, die moeten echt super gelukkig geweest zijn. De vitamine D-business was er waarschijnlijk aan het boomen tot en met.
Oh ja, iedere zaak, op elke hoek waren ze supplementjes aan het verkopen.
Hè. Oh nee, maar dat is een verschil. Oh, ik zou er echt niet kunnen wonen. Ik heb al elk jaar een winterdepressie, laat staan dat ik dan een heel jaar door depressief zou zijn van geen zon te hebben. Allee ja, fuck zon, maar ja, ik moet ook supplementen pakken.
Well, laat ons zeggen, het is een ideale plaats om de zonnebank te starten. De mensen die er wel naartoe gaan, en er zijn er tot op vandaag nog, ook al is het off-limits, er zijn nog mensen die het bezoeken, die vermelden nog altijd een gevoel van koude, een gevoel van angst en precies een akelige aanwezigheid ja, die
daar
is.
Een gevoel van koude, no shit, er komt er geen zon.
Nu, los van hoe afschrikwekkend dat is, het is een beschermd domein op dit punt. Als je daar naar de buurt gaat, kan je het eigenlijk herkennen doordat er keep-out bordjes overal staan, er patrouilleert ook politie. En ik heb daarnet eigenlijk nog naar een andere podcast hierover geluisterd, die exact hetzelfde artikel gebruikt heb als ik voor deze case en kon dat horen aan het feit dat hij eigenlijk beat voor beat alles vertelde zoals dat in het artikel stond. Maar los daarvan, dat was ook een man vanuit Connecticut die dat beschreef en die niet ver van Dudleytown was opgegroeid. En die zei daarin ook van, eigenlijk ik en de meeste van mijn vrienden, wij kenden dat niet als Dudleytown. Wij kenden dat gewoon onder de naam The Village of the Damned. Dus dat zou misschien ook al veel moeten zeggen. Nu, het dorpje werd opgericht in 1740, of dat is toch wanneer dat de eerste record er is van iemand die het land is in bezit had. En 7 jaar later werd het overgekocht door de familie Dudley, door Gideon Dudley. Die ja, zoveelste generatie van een vervloekte Engelse familie was eigenlijk. Die familie zou enkele eeuwen daarvoor al vervloekt geweest zijn, omdat iemand uit die familie had geprobeerd om de troon van Engeland in handen te krijgen. En die zouden ook een of ander demonisch boek in hun bezit hebben gehad. Daar weet ik niet echt het fijne van. Maar iemand in Engeland moet een vloek hebben uitgesproken over die familie dat die voor de rest van hun jaren alle nakomelingen vergoed tegenslag zouden hebben.
Allee, tof.
Ja. Wel, moet wel zijn, al de Dudleys die daarna gekomen zijn, zijn gestorven. Maar, dat
gebeurt wel een keer.
Ik denk dat de meeste mensen uit zo de jaren 1600 en zo wel gestorven zijn.
Allee.
Ja, de meeste. Maar dat is goed. In 1747 kocht Gideon Dudley dus een stuk land over. En die werd al snel gevolgd door 2 van zijn broers. Ik weet niet of ik die namen juist ga uitspreken, maar ze heten Abiel en Barzalai. Ik weet niet of dat common namen waren in die tijd, maar ja, het klinken zoals de Evil Drie Koningen, vind ik. Ja, Gideon, Abiel en Barzalai. Dus ja, die kochten ook een stuk land en ze hadden elke de bedoeling om daar een boerderij op te starten. Lijkt dat een goed idee?
3 evil, kwaadaardige duivels namen broers die elk hun eigen boerderij willen opstarten. Ja, dat klinkt een geweldig goed idee.
Midden in de schaduwen in een gebied dat eigenlijk vol zit met stenen en moeras.
Tuurlijk, ja, waarom niet?
Ideale plek, hè? Nu, dat land was een hele tijd daarvoor ook bewoond geweest door de Mohawk-Indianen. Wat dat ook al eigenlijk... Ja, als je Poltergeist en zo gezien hebt, weet ook dat dat not done is, hè, op Indianengebied gaan wonen.
Als je dat al hoort, dan get the fuck out of there.
Nu, in die tijd dachten ze daar blijkbaar anders over. Dat is goed, ja. Die richten elk een boerderij op. En na een tijdje wordt dat eigenlijk een kleine community. Zijn er verschillende gezinnen die naar daar trekken? Toen dat het meest bevolkt was, waren er maar liefst 26 verschillende gezinnen die daar woonden. Daarbij is misschien belangrijk dat ik ook de side note maak. Dudleytown was geen officiële naam of zo. Dat was geen dorp. Die hadden geen kerk, die hadden geen school, die hadden geen winkels. Voor alle benodigdheden eigenlijk moesten ze naar Cornwall gaan. Wat dat een redelijk lange trek downhill was. Dus ja, Dudleytown, het bestond. En in de volksmond had het die naam, net omdat de Dudleys heel veel land bezitten daar. Maar het was geen echt dorp.
Oh, het was waarschijnlijk zelfs een mini-commune.
Ja, waarschijnlijk zoiets. Ja, het had geen eigen postcode of zo, ik zal het zo zeggen. Nu, de families die daar gingen wonen, die waren geen succesvolle boeren. Er waren hier en daar wat korte successen, voornamelijk door hout te hakken eigenlijk, omdat er... het was eigenlijk een combinatie. Er was ijzer in de grond gevonden en er was hout. En in Cornwall waren er fornuizen. Dus konden ze wel de ijzer naar daar brengen als dat hout om de houtskool van te maken. En dan zo hadden ze toch wel een kleine booming business. Maar dat bleef niet duren. Want kort daarop werden de spoorwegen, spoorwegen aangelegd in Amerika eigenlijk. Of toch in die streek. En daardoor verplaatsten de fornuizen eigenlijk van Cornwall naar plaatsen dichter bij die spoorwegen. Waardoor dat zowel het ijzer als het hout van Dudleytown eigenlijk plots veel minder waarde had. Ik bleef het Dudleytown noemen, maar eigenlijk had het al een naam. Dark Forest Entry.
Oeh.
Ja, dat klinkt spooky, maar ik zal zeggen, Dark Forest Entry is blijkbaar een naam die voor veel bossen gebruikt wordt in Amerika. Nu, naast dat ijzer en dat hout hadden ze ook nog 3 molens, blijkbaar, waarmee dat ze granen konden malen en whatever dat ze nog doen met molens. Ik weet er ook niet zoveel van. Dat is deel van uw job. Wat doen mensen met molens?
Ik werk 1,5 jaar voor de musea en ik ben nog nooit naar die molen geweest.
Oké, mensen bezoeken dat. Mensen bezoeken dat, dat is een toeristische attractie.
Ik kan u veel zeggen over het Balfort, maar ik kan u niet zeggen over de molens, sorry.
Maar goed, ja, die molens, ze konden daar wel producten maken, maar opnieuw, ze moesten een heel lange weg bergaf doen om die producten naar Cornwall te kunnen brengen, waardoor dat ook niet echt rendabel meer was. Ze verloren daar veel te veel tijd mee.
Ze hadden zich gerust hun eigen spoorwegen kunnen maken, nee, ze hadden toch hout en ijzer genoeg.
Ja, hadden ze daar maar aan gedacht.
Ja, he.
Maar goed, ja, dus dat product kon ook niet naar Cornwall geraken. Die molens werden na een tijdje eigenlijk ook al verlaten. En dat linkt de mensen ook al aan de Dudley-vloek eigenlijk. Net omdat dat boeren mislukt. Het ijzer en hout, dat valt ook uiteen. De graan van de molens, dat werd ook niet. Mensen wijden dat allemaal aan het geluk, aan het ongeluk liever dat de Dudleys met zich meebrachten. Abiel Dudley was zelf het beste voorbeeld van de Dudleys die een eigen tegenslag hadden, want hij was de enige die tot aan zijn dood in Dudleytown bleef. Zijn 2 broers waren al vertrokken. Hij werd 90 jaar en hij verloor zijn volledige fortuin doordat hij schulden niet meer kon afbetalen. En hij stierf arm, oud, seniel en alleen. Nou ja, 90 jaar worden, zeker in de jaren 1700, zou ik al niet meer als een verdachte dood of zo bestempelen. En zeker niet linken aan een vloek. Ik vind dat nog een schone leeftijd eigenlijk.
Ja, het lijkt mij zelfs verdacht dat je in die tijd zo oud kon worden.
Maar als je de vloek opzoekt, zijn er verschillende overlijdens en quote-unquote mysterieuze gebeurtenissen die eraan gelinkt worden. Dus ik zal er een paar opsommen voor jou. De buurman van Abiel die zou sterven in een ongeluk terwijl dat hij aan het helpen is met een boerderij te bouwen. De eigenaar van die boerderij was een man die Tanner heette. En die werd hek verklaard nadat hij beweerde dat er vreemde, mysterieuze schaduwwezens op de loer lagen in het bos, klaar om toe te slaan op de mensen van Dudleytown. Nu, Tanner zelf die zou 104 jaar worden en aan natuurlijke oorzaken sterven. Dus opnieuw niet zo mysterieus eigenlijk. En... Allee ja, een man van 104 die hier en daar een keer rare beestjes ziet dat hij niet kan verklaren, ik zou het ook nog niet als zo'n mysterie bestempelen eigenlijk.
Nee, tuurlijk niet. En ja, zoals dat al zei, het is een heel deprimerend dorpje, dus ik denk wel dat de kans groot is dat je daar een beetje gek wordt ook.
Die kans zit er zeker in. Te weinig zonlicht is zeker niet goed voor je mentale gezondheid. Er was nog een gezin die daar woonde, de Carters, en die trokken in 1759 en zouden al snel blijken dat ze aan een bizarre ziekte lijden, een soort plaag die ze met zich meegebracht hadden. En na enige tijd daar eigenlijk alleen maar ziekte te kennen, vertrekken ze weg van Dudleytown En tijdens hun reis worden ze aangevallen door Native Americans. De ouders van het gezin worden gedood en de kinderen die worden meegenomen door de Indianen, worden gekidnapt eigenlijk. Maar een van die kinderen zou zelf nog een heel hoge positie bekleden in die Indianenstam, als volwassen man. Er was ook een in de Amerikaanse geschiedenis vrij bekend figuur die daar woonde. En dat was General Herman Swift. Die had onder George Washington gediend in de Revolutieoorlog. En hij woonde in Dudleytown samen met zijn vrouw tot zij plots neergebliksemd werd en onmiddellijk stierf. General Swift die overleed kort daarop eigenlijk, maar niet voordat hij hek verklaard werd. Nu, zijn naam wordt wel en niet aan de vloek gelinkt. Het is te zien welke bron dat gecheckt, omdat hij eigenlijk net buiten het gebied van Dudleytown woonde, maar wel eigenlijk vlak tegen de grens. Dus ik betrek hem er nog in, maar ja, we houden dat misschien een beetje in het midden of dat hij er deel van is. Na de burgeroorlog zouden de laatste mensen eigenlijk wegtrekken, of toch zo goed als de laatste mensen. Het dorp had intussen de reputatie dat het vervloekt was, dat er enkel maar ongeluk te vinden was in Dudleytown. En ook de familie Dudley zelf heeft die stempel gekregen. Nu, ik zal zeggen, in die andere podcast had die mens ook contact kunnen opnemen met iemand van de familie Dudley, nog een nazaat van hen, die ook nog wat informatie daarover gegeven heeft. Maar ik vond het vooral fascinerend dat die familie nog altijd bestaat. Ondanks hun ongeluk hebben die nog altijd verder generaties kunnen ontwikkelen.
Ja, wel, dat is wel cool. Allee, eigenlijk ook hetzelfde gelijk onze vorige aflevering van de Jersey Devil. Mother Leeds heeft ook nog altijd nazaten.
Mm-hmm. Ja, maar stel je voor, waar zijn we in een familie geboren en plots krijg je te horen van ah ja, we zijn eigenlijk al 500 jaar vervloekt intussen. Nu, al was het gebied zo goed als verlaten, zou er toch nog af en toe iemand keren naar dat gebied komen om daar zijn geluk te wagen. Bijvoorbeeld John Patrick Brophy. Die kwam er in 1901 wonen. Nu, ik zeg John Patrick Brophy. De ene bron noemt hem John Brophy, de andere noemt hem Patrick Brophy en de andere zegt John Patrick Brophy. Dus ik ben niet zeker wat dat die mens zijn echte naam is.
Maar ik heb hier ondertussen al J.P. Brophy op mijn notities geschreven.
J.P. Dus, Brophy. Nu, John... Die had ook wat ongeluk. Eerst sterft zijn vrouw aan consumption, een ziekte die later de naam tuberculose zou krijgen. Kort na de begrafenis verdwijnen zijn kinderen in de bossen. En werden die eigenlijk ook nooit meer teruggezien. Nu, die kinderen, er wordt gezegd dat ze iets gestolen hadden en dat ze eigenlijk wouden wegvluchten van de straf die erop ging staan. Anderen zeggen dat ze gewoon mysterieus verdwenen zijn. En weer anderen zeggen dat Brophy misschien niet de meest aangename papa was. Dus ik weet ook weer niet wat dat ik moet geloven. Maar het feit bleef wel, die kinderen verdwenen mysterieus. Mm-hmm. En slechts een paar weken daarop stond Brophy zijn huis plots in brand. En niet zo lang daarna verdwijnt hij zelf. Ook opnieuw gewoon de bossen ingetrokken en weg. Nooit meer een spoor van die mensen gevonden.
Jezus, ja.
Dus misschien zit er toch iets meer achter die donkere schaduwwezens die in de bossen zouden lurken.
Sure.
In het jaar 1900, dus een jaar voor Brophy eigenlijk, kwam er daar nog iemand wonen, een dokter William Clark. Die kwam eigenlijk in Cornwall wonen, maar hij ontdekte het bos van Dudleytown al vrij snel en hij werd verliefd op de streek. En uiteindelijk zou hij dat bos ook kopen. Hij bouwde een vakantiehuis op Dudleytown samen met zijn vrouw, wat hij de weekends doorbracht, vooral in de zomer eigenlijk. En op een van die weekends wordt hij opgebeld. Hij moest dringend naar New York. Zoals ik zei, het was een dokter en ja, er zal een of ander noodgeval geweest zijn waarvoor dat hij naar New York moest trekken. Nu, in die tijd stonden daar niet op een half uur wellicht, dus groot noodgeval... Allee.
Ik moet zeggen dat ik eigenlijk geen flauw idee heb waar Connecticut juist ligt ten opzichte van New York of zo. Dus,
Ja, dat klinkt als iets wat de researcher dan moet opzoeken. Anyway, 36 uur later komt William Clark terug thuis en zijn vrouw gedraagt haar plots volledig anders. Ze heeft een rare blik in haar ogen. Ze ziet er onverzorgd uit. En ze praat over vreemde wezens uit de bossen die haar aangevallen hebben. Volgens de verhalen werd ze hek en zou ze kort erop ook zelfmoord gepleegd hebben. Clark die had nog altijd de liefde voor dat bos, ondanks wat dat er gebeurd was met zijn vrouw. En hij zou het vakantiehuis blijven onderhouden en richt uiteindelijk een groep op die tot op vandaag bestaat, de Dark Forest Entry Association. Die zijn nog altijd in bezit van dat bos en beschermen dat ook. En zij zijn de reden eigenlijk dat dat volhangt met privaat domeinbordjes en dat mensen er echt niet binnenkomen. De enige manier dat je daar op officiële wijze kan binnengaan is via de Dark Forest Entry Association en ze geven aan niemand toestemming eigenlijk. Iedereen die al geprobeerd heeft, heeft de tekst op de neus gekregen.
Oké. Okay. Ah, en omdat de Dudley's zelf ook nog een nazaat hebben, zit die er dan ook bij? Of?
Nee. Nee, die heeft er eigenlijk niks mee te maken. Nee. Abiel was de laatste Dudley die er gewoond heeft. C13, niemand meer van.
Die association had waarschijnlijk zoiets van cursed, cursed, stay out.
Waarschijnlijk wel, ja. Nu, ik zeg, niemand mag daar binnen. Vroeger was dat niet zo. In de jaren 60 hebben Lorraine en Ed Warren daar zelfs een Halloween special opgenomen. Waar dat ik jammer genoeg niet veel van kan terugvinden. Maar dat heeft wel voor redelijk wat bekendheid gezorgd. En ook het feit dat zij het de stempel geven als meest bespookte plaats van Amerika, heeft ertoe geleid dat veel mensen uit curiositeit toch Dudleytown wouden gaan bezoeken. En dat heeft er dan toe geleid dat alles privé en afgesloten werd. Ik heb zelfs een video gevonden van een of andere YouTuber die toch voorbij de hekkens geklommen is en Dudleytown bezocht heeft. Nu, ik zei het zijn gewoon nog een paar hoopjes stenen en niet meer dan dat. Je kan amper nog herkennen dat er daar ooit een dorp geweest is. Maar een keer dat hij terug had naar zijn auto, en dat was het enige boeiende aan heel die video eigenlijk, zie je daar effectief wel een politiewagen op hem staan wachten, die hem dan ook nog een keer berispt voor het feit dat hij daar binnen gegaan was.
Okay.
Dus ja, er vanaf gekomen met een waarschuwing, maar goed.
Ik vind dat wel langs de kant een beetje raar dat dat zo wat bestempeld wordt als het meest behekste dorpje, terwijl dat er eigenlijk niet echt zoveel noemenswaardige dingen. Allee, het lijkt mij meer zo allemaal heel erg toevalligheden en veel mensen dan at the wrong place at the wrong time waren. Zo.
Maar, ja, inderdaad. Ja. Nu, ik moet wel zeggen, het is niet omdat het allemaal natuurlijke en normale oorzaken heeft, dat we daarom onmiddellijk kunnen zeggen van er kan onmogelijk een vloek zijn. Hè. Dat kan ook zijn hoe dat de vloek zich uit, natuurlijk. Hè. Dat er daar heel veel mensen tegenspoed hebben gekend. Maar aan de andere kant, noem één dorp waar er nog nooit iemand oud en hek geworden is, of neergebliksemd, of ziek geworden is. Hey, het gebeurt volgens mij overal. Dus ja, ik deel daarin wel een beetje uw visie erop, dat ik ook niet echt iets zie dat mij noodzakelijk doet denken dat er iets bovennatuurlijk gaande is. Behalve dat er twee verschillende getuigenissen los van elkaar zijn die alle twee spreken over mysterieuze wezens in de bossen. En ik zal ook zeggen, er zijn wel meldingen van mensen, zoals bij elke bespookte plek, die dingen hebben meegenomen uit dat bos en uiteindelijk komen terugbrengen omdat ze ook ongeluk beginnen te krijgen in het leven. Maar daar heb ik dan ook wel de bedenking bij dat die mensen misschien gewoon toevallig wat ongeluk hebben tegengekomen en dat linken aan dat ene ding dat ze hebben meegenomen 2 weken geleden. Allee ja, je hersenen zijn al rap geneigd om dat soort linken te leggen, ook al zijn die linken misschien onbestaande.
Ja, dat lijkt mij heel waarschijnlijk. Ja, en ook, allee, hoe gaat het dat bewijzen dat die mensen iets hebben meegenomen en dat terug hebben gestuurd? Hè? Allee, dat is ook zoiets. Moet je elke bron geloven dat zoiets beweert? Allee, los daarvan.
Oh ja, dat is er zijn heel weinig video's over Dudleytown. Of degene die er zijn, zijn eigenlijk ja, oftewel getuigenissen van buurtbewoners of zo'n video van 3 minuten van iemand die daar rondloopt.
Oh, maar is er niemand dat zo slim geweest om daar gewoon een keer een drone te laten overvliegen?
Wel, het is heel bebost, dus je moet al heel goed en heel traag met je drone kunnen vliegen om dat te doen, eigenlijk.
Maar ja, zo een drone met daarop dan zo een spiritbox en dan nog een keer een warmtecamera en weet ik veel wat nog allemaal. Ideaal.
Wel, oké, okay, als we ooit aan 1000 patrons zitten, dan doen we dat.
Maar dat zou mijn manier zijn van te ghost hunten. Hè. Ik moet zelf mij niet begeven in dat bespookt plekje, ik doe het gewoon via een drone.
I am a coward! Maar dat is dus ja, zo wat ik gevonden heb over Dudleytown. Vandaar dat ik ook zeg van, ik vond eigenlijk maar heel beperkte zaken, waardoor ik er geen volledige case aan kon wijden. Maar ja, heb je mening al een beetje gezegd, maar wat is je conclusie na dit alles te horen? Zou het mogelijk zijn dat er een vloek rust op de familie Dudley en het land dat ooit in hun bezit geweest is?
Goh, ik denk dat de Dudleys gewoon een beetje malchance hebben gehad met de locatie die ze hebben uitgekozen. Allee, als ze effectief zo barren land hebben uitgekozen, dan moet je ze niet van verschieten dat in de boerderij niets was. En allee, het feit dat er ook maar 26 gezinnen woonden, ja, dat wil nu niet noodzakelijk zeggen dat dat daarom zo raar is dat er daar zoveel gebeurt nu ook. Hè.
Ja, wel. Ik denk ook dat Gideon Dudley zich eigenlijk gewoon in de luur neer laten leggen door de persoon die het land voor hem had, die hem beweerde dat hij er een succesvolle boerderij op ging kunnen bouwen. En een keer dat dat land eigenlijk niet zo vruchtbaar bleek, dat hij toch te koppig was om het niet te doen en uiteindelijk zijn broers ook een beetje heeft laten inkopen. Allee ja, Dudley Town was eigenlijk de NFT's van zo de jaren 1700.
Ik ging nog zeggen, dat is dus uit een timeshare van toen.
Of het is de eerste pyramid scheme, dat zo kan je toch bekijken. Voor Herbalife was het Dudley Town. Maar goed, ja, dat was Dudley Town dus. Ik denk dat dat vrij duidelijk een dubbele nee is.
Oh ja, ja, het is niet dat we het deftiger kunnen onderzoeken. Hè. We kunnen er al niet naartoe gaan ook, dus ja.
Maar dat geeft ons wel weer een unicum vandaag. Mm-hmm. Voor de allereerste keer hebben we een vierdubbele nee.
Yay!
Daar hingen we
laat
voor.
Dat er maar van tussen. Yay!
Ja, nee, nu zit het er twee keer in. Heb ik erin gelaten, beste luisteraars. Ontdek het bij ja, wanneer jullie luisteren. Hè. Dat klonk flauw, ik had het er allemaal uit halen.
Ja,
ik ga gewoon heel dit stuk knippen. Mm-hmm. Niet de Dudley Town. Nee. Goed, dit was dus Grasspraak voor deze week. Niet één lange keis, maar twee korte. Nicky, heb jij soms al een hint wat jij in petto hebt voor volgende week? Want zie, ik stel die vraag wel aan u.
Ik ben nog volop bezig met mijn research, maar ik heb wel één case waar ik momenteel al aan bezig ben. Het kan zijn dat ik er nog een klein beetje ga bij betrekken. Wat zou ik zeggen over wat dat gaat? Het gaat over een bepaald bekend / berucht persoon die voorkomt in een seizoen van de American Horror Story.
Oké.
Allee. Ik denk dat ik het daar even bij ga laten voordat ik te veel prijs geef.
Ja, dus heb je het gehoord. Volgende week praten we over Lady Gaga. Of Stevie Nicks. De Lady Gaga van de 80s. Goed, ik denk dat we hier kunnen afronden, hè?
Ja, best, hè.
Nu, waar kunnen mensen Grasspraak zoal vinden, Nicky?
Wel, Jens, online.
Wauw. Op de World Wide Web.
Of in Brugge als je chance hebt.
Wanneer je surft op de web, surf dan naar grasspraak.be. Okay, Nicky, ik ben niet zo 100% thuis met al die internetdingen. Al dat ik weet is eigenlijk hoe dat ik naar Facebook en ja, gelijksoortige zaken moet gaan. Wat kan ik doen als ik meer over Grasspraak wil weten?
Toevallig kun je ons ook vinden op Facebook en al die andere dingen. Wij zijn te vinden op alle sociale mediakanalen, zijnde Twitter, Instagram en Facebook. En op Facebook zelf hebben wij dan ook nog eens de altijd gezellige groep, de Grasspraak Community. Maar daarbuiten hebben wij natuurlijk ook onze eigen website, grasspraak.be, waar je ook terecht kan om alle afleveringen terug te vinden, maar ook ja, jouw steentje bij te dragen om ons te steunen.
En casefiles, ook niet onbelangrijk. Elke aflevering wordt vergezeld van een casefile waar je al het bewijsmateriaal dat aan bod gekomen is ook nog eens kan bekijken. Alle artikels, video's, podcasts die we vernoemen zullen er ook in vermeld staan. En ja, inderdaad, zoals Nicky het al zei, je kan ons steunen via onze website. Dat kan op verschillende manieren. Je kan zelf een inzending doen. Dat kan via een spraakberichtje of via een e-mail waar je je eigen bedenkingen, opmerkingen of je eigen paranormaal verhaaltje mag delen met ons. Boeiende ingesproken inzendingen komen ook in de podcast. Dus blijf dat zeker doen, want wij vinden dat ook leuk om naar te kunnen luisteren en op te kunnen reageren. Je kan ons ook financieel steunen voor wie dat wilt. Dat is volledig vrijblijvend. Wij steken eigenlijk geen content achter een paywall of zo, maar we appreciëren zeker wel de steun. En dat kan via Patreon. Om dat te doen kan je doorklikken op onze website naar de steunpagina of kan je gewoon naar patreon.com/grasspraak gaan. En er is ook nog een webshop te vinden op onze website waar je t-shirts, koffiemokken, schorten, brooddozen, waarschijnlijk zelfs slippers en zo, allemaal kan laten maken met onze Grasspraak, met ons Grasspraaklogo op.
Verder zijn wij natuurlijk ook te vinden op jouw favoriete podcastplatform. Ik denk dat er geen enkel platform is waar dat wij ondertussen nog niet op staan, hè, Jens?
TikTok.
Yes. Want wij zijn ondertussen al 30 plus.
Ik ben nog altijd bang van TikTok. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik kan niet dansen, dat is niets voor mij.
Wij willen gewoon Vine terug.
Bring back Vine. Ja, zeg maar.
Het enige dat wij heel erg zouden appreciëren als je dan naar jouw favoriete podcastplatform gaat, is je ons nog verder steunen op gelijk welke manier dat je dat daar kan doen. Is dat toevallig abonneren? Is dat een rating geven? Is dat een review schrijven? Ja, doe maar op. Doe wat je kunt. Want alles helpt ons natuurlijk een beetje verder om nog meer onze paranormale wereld uit te breiden. Hè?
Ja, inderdaad. Onze voorkeur gaat naar een rating op Spotify, omdat daar hoger in de rankings komen ons eigenlijk het best vooruit haalt op dit moment, omdat het ook het meest gebruikte platform is. Dus als je toevallig luistert via Spotify, geef ons een rating. En dan nog liefst van al 5 sterren natuurlijk. Want wie geen 5 sterren heeft, kan het wel eens voor hebben dat zijn familie vervloekt wordt en dat er binnen 300 jaar nog altijd ergens een of andere obscure plek gelinkt is aan hun achternaam. Dat hun familie daar nog altijd mee lastig gevallen wordt voor interviews, ook al hebben zij er al eeuwenlang niets meer mee te maken. Dus vermijd die miserie gewoon en rate ons 5 sterren.
Dit was Grafspraak. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Bye.
Grafspraak.be